Hey, hoi. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bij Betty de podcast. Ik ben Betty, ik ben kinder- en oudercoach, en in deze podcast deel ik van alles met je over opvoeden, over ouderschap, over zelfontwikkeling. Want zoals ik in mijn titel al heb geschreven, ja, we doen allemaal maar wat. En vandaag wil ik graag je meenemen in mijn opvoedstijl. Ik krijg daar wel eens vragen over. Onze kinderen zijn eigenlijk namelijk best wel niks aan de hand, kinderen. Over alles natuurlijk wel eens wat. Maar met onze kinderen gaat het over het algemeen goed. Ze zijn over het algemeen vrolijk, blij. We hebben weinig gedoe in ons gezin met onze kinderen. En ik kreeg daar wel eens vragen over van, nou ja, hoe doe je dat dan en wat is dan belangrijk? En ik dacht, nou, misschien is het wel eens interessant om daar een podcast over op te nemen, over hoe ik sommige dingen aanpak en ook hoe ik naar opvoeding kijk en wat ik belangrijk vind. Als eerste wil ik dan graag gelijk ook zeggen, kijk, ik doe ook maar wat. We doen allemaal maar wat. Dat is uiteindelijk gewoon zo. Ik weet ook nog wel, toen onze dochter net geboren was, was ik nog niet met de kindercoachopleiding begonnen. Was ik natuurlijk wel al leerkracht, want dat ben ik al een eeuwigheid. Laten we daar niet over hebben, over hoe lang dat al is, want dan voel ik me gewoon heel oud. Maar toen heb ik vanuit onzekerheid ook allemaal boeken gekocht over opvoeden. En ik weet nog dat daar ook een boek bij zat. Volgens mij was het ook een paars boek. Ik weet de titel even niet meer. Maar er stond dan, het ging over baby's. Over hoe je dan met baby's om moest gaan. En er stonden dan hele schema's in van, als je baby 1 week oud is, moet hij om zo laat gaan slapen en zo lang slapen. En dan om zo laat weer wakker maken en dan eten. En ik was vol goede moed. Ik dacht, oh ja, een schema, heerlijk, daar kan ik wat mee. Nou ja, zo'n baby werkt natuurlijk helemaal niet zo. Mijn kinderen werken niet op schema's. Die gingen heus niet slapen als dat boek zei dat ze moesten gaan slapen. En die werden heus niet wakker als het boek zei dat ze wakker moesten worden. En ondertussen zijn we 8 jaar verder, 8,5 jaar verder. Een hele ontwikkeling verder. En ik werk dus wel al een behoorlijke eeuwigheid met kinderen. Omdat ik dus al heel lang voor de klas sta. Ik heb zelf kinderen en daarnaast ben ik natuurlijk kindercoach en ik ben daarnaast ook oudercoach. In de tijd dat ik mijn praktijk heb opgebouwd, ben ik ook blijven leren. Ik blijf opleidingen doen, ik blijf trainingen doen, dus ik blijf mezelf ook ontwikkelen. En waarom vertel ik je dit? Nou, omdat ik je wil meegeven dat er niet één waarheid bestaat, want dat heb ik ondertussen wel geleerd. Maar ondertussen heb ik ook wel wat kennis en ervaring opgedaan, waardoor ik nu denk, ik kan je dit. Ik vind het fijn om dit met je te delen. Niet omdat ik het beter weet. Dat zal ik zeker niet beweren. Daar heb ik ook wel eens een podcast over opgenomen die heet, volgens mij, bij jou zou alles wel perfect gaan als kindercoach en juf, weet je zo. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat kun je in die podcast ook horen. Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk ook wel enige kennis en ervaring opgedaan onderhand. Waarvan ik denk, nou, misschien heb jij daar ook wat aan, weet je wel. Ik heb wat dingen opgeschreven die ik met je wil delen. En ondertussen ben ik ook de was aan het ophangen. Oh, dat is trouwens wel even leuk om te vertellen. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar het is nu herfstvakantie bij ons. Ik weet nog niet wanneer ik deze podcast online ga zetten. Misschien volgende week, dan is de herfstvakantie alweer voorbij. Maar het is dus nu herfstvakantie bij ons. En mijn man, Emiel, die moest vandaag en morgen moet hij in Brabant zijn voor zijn werk. Dus hij overnacht daar in een hotel. Mijn schoonouders vroegen 2 weken geleden of zo van, goh, nou, als het herfstvakantie is, mogen de kinderen gerust een keertje bij ons logeren? Want dat vinden we wel gezellig en dat is alweer een tijdje geleden. Nou, Nina en Tijn, onze kinderen, vinden dat helemaal leuk. Dus ik dacht, ik zie een kans. Dus ik heb vanochtend de kinderen naar mijn schoonouders gebracht. En Emiel is vanochtend naar Brabant vertrokken. En hij komt morgenavond weer. Nina en Tijn komen morgenavond weer. En ik heb dus vanmiddag en morgen de hele dag het huis leeg. Het huis Leeg. Nou, ik weet niet hoe jij bent, maar ik kan daar zo van genieten. Ik heb echt tijd alleen nodig. En nou, als je een gezin hebt en een baan, dan is dat best schaars. Emiel die werkt 3 dagen in de week thuis. Ik ook, alleen dan niet op dezelfde dagen, maar mijn praktijk is natuurlijk aan huis. Dus ja, dat doe ik dan hier. Maar ja, wij zien elkaar veel en dat is ook super gezellig. Dat is heel fijn. Alleen ik kan ook wel echt dan heel echt ernaar uitkijken dat ik gewoon even een dagje alleen thuis ben. Dat ik even met niemand rekening hoef te houden. Dat niemand een beroep op mij doet. Dat niemand aan mij vraagt: zullen we nu koffie drinken? Want natuurlijk wil ik heus wel koffie drinken, maar soms denk ik ook: ja, nou, nu even niet. En natuurlijk kan ik dat ook prima aangeven en dat doe ik ook, maar. Nou ja, je weet het waarschijnlijk zelf ook, dat is gewoon anders. Als er iemand anders bij je in huis is, en ook al is dat mijn man waar ik ontiegelijk veel van hou, ja, ik weet niet, het is toch gewoon anders dan wanneer je alleen thuis bent, vind ik tenminste wel. En ik ben dus nu 1,5 dag alleen thuis. Oh, ik ga dus ook vanavond alleen eten, ik weet nog niet wat. Ik zat te denken, of zal ik wat voor mezelf gaan maken, of zal ik misschien sushi bestellen voor mezelf? Ik heb er ook over gedacht om naar de sauna te gaan, maar ik dacht ja, dan ben ik wel weer weg uit mijn huis, terwijl mijn huis nu leeg is. Nou goed, dus ik heb nog niet vastomlijnde plannen van wat ik vandaag allemaal ga doen en morgen. In elk geval was ik bezig om een post te schrijven en dacht ik ineens, ja, ik ga toch nu lekker even die podcast opnemen, want ik vind het altijd heel leuk om even tegen jullie aan te kletsen, zoals je wel kunt horen. En nou ja, dat duurt ook niet zo lang dat ik daar geen tijd voor zou hebben. Dus nou, ik ga gewoon van start. Zo, dit even aan de kant. Goed, mijn visie op opvoeden. Welke dingen zijn in mijn optiek belangrijk bij opvoeden? Als eerste puntje die ik graag wil benoemen, en daar heb ik ook al eens een hele podcast over opgenomen, is het belang van emoties. Als eerste is het belangrijk natuurlijk om je kind goed te kennen en om tijd te maken voor je kind, om te weten wie jouw kind is. Om een voorbeeldje te geven, gelijk van wat ik daarbij bedoel. Onze zoon Tijn is best een gevoelig mannetje en is niet zo heel goed in nieuwe dingen. Dat vindt hij spannend. Wat hadden we gisteren toch? We waren gisteren bij Lego World. En er was iets wat je kon doen. Nou kom ik even niet meer op wat dat nou was. We waren dus, het is dus nu herfstvakantie. En in de herfstvakantie kon je in Utrecht naar de jaarbeurs. En hadden ze Lego World. Nou, 3 van de jaarbeurshallen vol met Lego. Nou, ik heb nog nooit zoveel Lego bij elkaar gezien. Maar het was echt een hele leuke dag. En god, dan probeer ik me toch te herinneren wat het nou was wat Tijn spannend vond. Ik weet het gewoon even niet meer. Nou, het is ook bijvoorbeeld met een pretpark of zo. Nou, daar komen wij niet heel vaak. Of iets, een spannende glijbaan of zo. Weet je, gewoon. Hij durft best wel veel, maar hij vindt ook nieuwe dingen best wel spannend. En dan zijn er veel mensen. Gisteren was die hal, nou ja, die jaarbus natuurlijk propvol met mensen. En veel lawaai. En op zich heeft hij daar niet heel veel last van. Alleen, nou, ik zag wel aan hem. Oké, hij vindt het spannend. En aan de ene kant denk ik dan, ook vooral als kindercoach, van hé, je moet dat respecteren, je moet hem niet pushen. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, maar hij mist ook iets heel leuks, want ik weet zeker dat hij het heel leuk gaat vinden als hij het wel gaat proberen. En het was niet iets wat echt gevaarlijk was of zo, hè, wat een onveilige situatie zou creëren. En dan heb je zo'n dunne lijn van. Ga ik mee met mijn kind van oké, je geeft aan dat je dat niet wilt, dat je dat spannend vindt. Hè, ik volg jouw gevoel en je hoeft dat niet te doen, blijf lekker bij mij, kom lekker bij mij. Of geef je dan toch dat setje, ga je dan toch even pushen van nee, kom, we gaan het toch proberen. Want ik weet zeker dat je het leuk vindt en dat je straks blij bent dat je het gedaan hebt. Nou, dat is echt een hele dunne lijn. En als je je kind goed kent, dan kun je dat gewoon best wel inschatten, vind ik. En nou ja, dat blijft altijd een dunne lijn. Ik vind dat zelf ook een lastige. Want Nina is daarin bijvoorbeeld heel anders. Die, als die echt iets niet durft of spannend vindt, dan kan ik dat echt wel aan haar zien. En nou, die roept dat niet zomaar, zeg maar. Nou, Tijn heb ik dus wel een beetje gepusht van, nou, ga dat gewoon proberen en ik ben gewoon hier. En als het echt niet wil, dan ben ik er en zo. En hij heeft het gedaan en hij vond het superleuk. En ik weet nog steeds niet wat het was. Maar wij hebben deze situaties vaker meegemaakt met hem. En soms zie ik ook aan hem van nee, dit is te. Weet je, dit is te spannend. Dit is te onoverzichtelijk voor hem. Oh ja, dat weet ik, dat is nog wel een mooi voorbeeld. Dat was op onze zomervakantie in Duitsland hadden ze zo'n rodelbaan. Dat ken je misschien wel. Dat is zo'n baan met zo'n karretje, ga je dan heel hard van zo'n berg af. Nou, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. En we gingen zo'n berg op. En dan moest je beneden al beslissen of je ging rodelen of dat je met de skilift naar boven zou gaan en ook weer naar beneden zou gaan. Dus je ging sowieso met de skilift naar boven. En dan kon je boven naar die rodelbaan of weer terug met de skilift. Nou, en wij stonden beneden aan die berg. En wij konden vanaf beneden konden wij een stuk van die rodelbaan zien. Ging hartstikke hard. En Tijn die stond ernaar te kijken, die dacht nee. Nee, dat ga ik niet doen. Zeker niet ga ik dat doen. Nou ja, dus toen dacht ik ook, ja, dit is gewoon te onoverzichtelijk voor hem. Want ik weet dat hij het wel leuk gaat vinden. Alleen hij vindt het gewoon nu te spannend om te beslissen. Hij moest er ook van huilen. En nou, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar nou, en Emiel die had zoiets van, ja, maar hij gaat dat echt wel leuk vinden. Zonder dat hij dat niet wil en zo. Ik zeg, nou ja, ik snap het. Maar we zijn hier nog lang genoeg. Als hij toch nog wil, kunnen we altijd nog een keer gaan. En nou, toen hebben we dus besloten dat Emiel en Nina van met de rodelbaan naar beneden zouden gaan. En ik zou met Tijn met de skilift terug naar beneden gaan. Nou, toen konden we in die skilift konden we die rodelbaan heel goed zien. Vervolgens hebben we een tijdje bij het begin van die rodelbaan gestaan. Totdat Emiel en Nina er vanaf zouden gaan. En hebben we gekeken. Zijn wij teruggegaan met de skilift? Konden we die rodelbaan zien? En toen zei hij: Oh ja, nou, nu heb ik het allemaal gezien. Nu zou ik het wel durven. Toen zijn we niet gelijk die dag weer gegaan, want we gingen toen terug. Maar later in die vakantie heeft hij dus ook nog 2 keer gerodeld en vond hij het superleuk. Dus weet je, soms moet je meebewegen van nou, oké, okay, ik voel nu wel echt van oké, okay, dit is te spannend. Of even dat setje geven van kom op, dit kun jij. Want je wilt ook niet dat je kind alle leuke dingen mist, natuurlijk. En dat is iets waar je kind goed voor moet kennen. En waardoor je dus ook je kind je tijd moet doorbrengen met je kind. Om je kind goed te kennen. En dat is dan ook zeg maar het vervolg naar het volgende onderwerp, of eigenlijk het onderwerp waar ik al een beetje mee begon: het omgaan met emoties. Want dat is ook in 2023 nog steeds ingewikkeld. Dat merk ik aan alles. Dat merk ik in mijn praktijk. Dat merk ik op school. Merk ik ook in mijn eigen gezin. Mijn man doet dat ook anders dan ik. Wij zijn weer anders opgevoed dan hoe wij nu zelf opvoeden. En daar heb je een heleboel van meegekregen. En tijd maken voor emoties en emoties er laten zijn is echt cruciaal voor de opvoeding van je kind. Dat gaat je kind ontzettend veel brengen. Dat gaat je kind heel erg door de puberteit heen helpen en geeft je kind een stevige basis voor het volwassen leven. Want wat ik hier in deze podcast ook heel graag mee wil geven is bedenk wat voor volwassenen jij wilt in de wereld wilt zetten. Want als jij bijvoorbeeld emoties zelf ingewikkeld vindt, je gaat emoties toch een beetje afkappen of snel, nou, hè, kom op, niet huilen of nou, niet boos zijn, stel je niet zo aan of dat je kind boos wordt en dat je zelf ook boos wordt en zo. Dat zijn allemaal hele logische dingen. Dat is helemaal allemaal niet raar. Het enige punt is, kijk, wij lopen zelf in ons volwassen leven ook tegen dingen aan, hè? Dat wij soms het gevoel hebben dat we altijd maar sterk moeten zijn, of dat we door moeten gaan, dat we onze emoties niet mogen laten zien, of dat boosheid er eigenlijk niet mag zijn, of dat je niet mag huilen. En al dat soort dingen hebben wij natuurlijk ook onbewust weer meegekregen uit onze opvoeding. Niet expres, dat gaat allemaal onbewust. Maar hoe mooi zou het zijn als jij je kind daarin anders kunt begeleiden en dus ook een volwassene kunt, ja, niet creëren, maar Ik kom even niet op het goede woord. Maar hoe mooi zou het zijn als jouw kind straks als volwassene een stabiele basis heeft en zich vertrouwd voelt met zijn of haar eigen emoties, daar ruimte aan kan geven en daar niet in hoeft te blijven hangen en ook niet het gevoel heeft dat hij dat moet opkroppen. En dat kunnen wij als ouders faciliteren. En dat kun je op verschillende manieren doen. Een van de manieren, en daar heb ik een aparte podcast over opgenomen, over omgaan met emoties bij je kind. Maar ik zal even kort daar iets over vertellen. Wat ik heel belangrijk vind in het omgaan met emoties, is laat de emotie er zijn en laat je kind weten dat jij de emotie begrijpt. Wij waren dus, hè, even als voorbeeldje weer, op die Lego-beurs. En ja, weet je, daar kun je natuurlijk bakken met Lego kopen. Alle Lego die er is, kun je daar kopen, denk ik. Nou, we hadden ze het gelukkig wel afgeschermd dat het een winkel was. Wij zijn niet in die winkel geweest, maar goed, ze zien dat wel. En ze vragen natuurlijk, gaan wij ook wat kopen? Mogen wij ook Lego kopen? En als je dan langs gave Lego loopt, oh, mogen wij die ook? Mogen wij die kopen? Nou, en ik dacht van tevoren al van ja, ik wist natuurlijk van tevoren, als je er naartoe rijdt, weet je al dat die vraag gaat komen natuurlijk. Dus ik dacht, nou ja, op zich vind ik het oké om wat te kopen. Maar goed, eigenlijk denk ik ook bij mezelf, het is bijna 5 december, het is bijna Sinterklaas, weet je. Ze hebben net in de zomervakantie nog speelgoed gekregen. Ze hebben echt genoeg. Laten we daar dat vooropstellen. Elk kind, nou niet elk kind, maar mijn kinderen in elk geval hebben echt genoeg speelgoed. En ik snap dat ze nog meer speelgoed willen. Ja, en helemaal als je dan op zo'n Lego-beurs bent, dan zie je alleen maar Lego, dus dan wil je ook Lego, snap ik. Maar goed, aan de andere kant dacht ik, ja, dat uitje is eigenlijk al het cadeau. Dat is al de activiteit die we gaan doen in de vakantie. Dus eigenlijk wil ik niet A, nog meer geld uitgeven en B, ze nog meer spullen geven. Want het ging juist om de ervaring van een leuke dag. Dat was mijn intentie. Nou ja. Dus Tijn die ging natuurlijk vragen. Nina die vindt dat, die boeit dat wat minder. Maar Tijn die ging wel vragen van, oh, gaan we dan wat kopen? Mogen we dan Lego kopen? Mam, mogen we Lego kopen? En nou ja, dat is natuurlijk wel eens vaker met dingen kopen. Dan zijn ze teleurgesteld als ze niks krijgen. En het enige wat ik dan eigenlijk doe, kijk, ik geef antwoord. Ik zeg dan, nee, we gaan niks kopen. Want duidelijkheid is voor kinderen gewoon heel belangrijk. Nee, we gaan nu vandaag niks kopen. Nou, dan zie je de teleurstelling en dat benoem ik dan. Ik zie dan van, dat vind je jammer. Ik zie dat je jammer vindt. Ja, vind ik heel jammer, want ik wil het heel graag. En, nou, dan komt er natuurlijk dan komen er een aantal zinnen, dan komt er een verhaal, dan komen er emoties. Het enige wat je dan hoeft te doen, is daar gewoon bij te zijn. En gewoon te zeggen, ja, ik snap dat je dat jammer vindt. En oprecht snap ik het ook. Ik hou namelijk zelf ook heel erg van leuke dingen kopen. Dus ik kan me heel goed indenken. Kijk, als je mij in een edelstenenwinkel zet en dan zegt, nou Betty, hartstikke leuk, je mag even rondkijken, maar je mag niks kopen, word ik ook chagrijnig. Ik wil dan ook wat kopen, weet je wel. En voor jou is dat misschien een kledingzaak of een interieurzaak of I don't know. Maakt niet uit, maar ik snap heel goed dat ze graag iets nieuws willen, dat ze iets willen kopen, dat snap ik. En het enige wat je dan hoeft te doen is dat begrip tonen en te verwoorden dat je het snapt. En dan gaat het echt wel over. En daarna kun je altijd natuurlijk nog de clichés erin gooien van ja, maar je hebt al genoeg. En het is hartstikke duur en we gaan niet nog meer kopen, want je speelt er ook bijna nooit mee. Of nou ja, weet je, al die dingen die wij ouders allemaal zeggen. Maar zeg dat niet direct, want je kind voelt zich daar niet door gehoord en niet door begrepen. En de emotie wordt weggestopt. Of het wordt alleen maar erger, omdat ze gehoord willen worden. En dan worden het kinderen die op de grond gaan liggen, of stampvoetend, weet je. En dat is ook oké, het is allemaal niet erg. Alleen het begrip tonen heeft een kind meer aan. En dat wil niet zeggen dat je moet toegeven, hè? Ik heb niet iets gekocht. Ik heb geen Lego gekocht. Ze kregen aan het einde kreeg ze een heel klein zakje met iets. Nou, waren ze helemaal blij mee. Hebben ze vervolgens de hele tijd mee gespeeld. Echt super schattig. Het was niks. Het stelde niks voor. Maar omdat ze dat dan krijgen, als verrassing, want ik wist dat natuurlijk ook niet, zijn ze daar helemaal blij mee. En als ze nou al een hele doos Lego hadden gekregen van mij, dan was dat kleine zakje, weet ik veel, ergens een hoekje beland. En dat maakt alsnog niet uit. Ik bedoel, als je naar zo'n Lego-beurs gaat en je koopt wel iets, is dat ook helemaal prima. Alleen, ik had dus een beetje zo bedacht van, nou, ik wil dat eigenlijk niet. Dus als je met je kind struggelt met emoties, hoef je eigenlijk maar een paar dingen te doen. Niet te veel zeggen. Niet die clichés zeggen die je eigenlijk zou willen zeggen. Laat dat gewoon even. Laat dat even, bijt even op je tong. En vertel wat je ziet aan je kind. Van, oh, ik zie dat je hier boos van wordt. Of ik zie dat je teleurgesteld bent. Of ik merk dat je verdrietig bent. En dan voelen ze zich gehoord en gezien. En verwoord gewoon wat je ziet. En toon begrip. Ik snap dat je wat wil kopen. Ja, dat snap ik. Ja, ik begrijp het. Ja, ik zou het ook willen. Ik snap dat wel. En er is ook zoveel Lego hier. En dan is het ook leuk om iets te kopen. En dan ben je teleurgesteld als dat niet mag. Dat snap ik. Nou, en dan, hè, dan gaan ze misschien nog wat vertellen. En dan, als je gewoon luistert, je bent erbij, je geeft een knuffel of je aait of iets. Hè, je bent er gewoon begripvol bij. Zonder dat je toegeeft, maar alleen gewoon even begripvol bent. Dan ebt dat verdriet echt wel weer weg. Ik doe dit al jaren zo met mijn kinderen. En het ebt best wel snel weer weg. En ze begrijpen ook weer heus wel uiteindelijk, hoe ouder ze worden, begrijpen ze ook heus wel dat ze niet zomaar alles kunnen krijgen. Maar ze hebben het gevoel dat jij ze snapt. En dat is heel belangrijk voor kinderen. En het is ook heel belangrijk dat jij de ruimte geeft aan die emotie. Dat er even mag zijn. Dat je dat niet afserveert met, ja, nou, je hebt ook al genoeg. En nou, nu moet je niet zo gaan zitten zeuren. Dat kan ook. Maar ik denk dat je al het verschil voelt met dat wat ik zeg en wat ik daarvoor omschreef. Dat anders is. En dan heb je nog steeds hetzelfde doel bereikt. Je hebt geen Lego gekocht. En je kind is weer rustig. Alleen. Je doet het op zo'n andere manier dat het voor je kind gewoon heel anders voelt. En ik vind het voor mezelf ook veel fijner om het op deze manier te doen. Want ik word er anders ook chagrijnig van en daar heb ik ook geen zin in. Dus laat emoties er zijn en toon begrip voor de emoties. Vertel wat je ziet bij je kind, zodat ze zich begrepen en gehoord voelen en gezien voelen. En laat die emoties er gewoon zijn. En als je hier meer over wilt weten, is er helemaal aan het begin ergens een podcast over omgaan met emoties bij je kinderen. Dan leg ik dit nog wat uitgebreider uit. Nou, hier vandaan is er een tweede ding waar ik het over wil hebben. Of misschien ben ik al bij een derde ding. Ik weet het eigenlijk niet. En dat is consequent zijn. Ik merk dat veel ouders niet consequent zijn. En dat is moeilijk. Ik weet het. Maar het is wel echt belangrijk. En consequent zijn is iets anders dan streng zijn of boos zijn. Consequent zijn is je houden aan de afspraken die je hebt gemaakt en je houden aan dat je zegt wat je doet en dat je doet wat je zegt. En kijk, ik ben daar ontzettend goed in geworden omdat ik leerkracht ben. En als leerkracht, als je niet consequent bent, dan wordt het gewoon een soortje en dan red je het gewoon niet. Ik moet al zoveel jaren consequent zijn dat gewoon een tweede natuur is geworden voor mij. En wat bedoel ik dan precies met consequent zijn? Nou, laat ik een voorbeeld noemen van een klant die ik in mijn praktijk heb gehad. Die vertelde dat haar dochter steeds aan het jongere broertje zat. Aan de armpjes trekken, kindje optillen, meeslepen. Dat kleintje wilde dat niet, maar de dochter trok zich daar niks van aan. En ze zegt dan van ja, ik waarschuw en ik waarschuw, maar ze blijft maar doorgaan en ze trekt zich niks van me aan. Ze blijft maar doorgaan. En dus ik vroeg ook van, nou ja, wat doe je dan precies? En toen bleek eigenlijk, toen zei ze ook wel van, ja, eigenlijk waarschuw ik alleen maar 100.000 keer. Totdat de bom barst. Ja, en dan is het, dan ben ik gewoon heel kwaad. En dan stuur ik haar naar de kamer. En dan, ja, zij ook heel boos, omdat zij hartstikke dwars. En ik ben dan ook kwaad. En dan, ja, ik wil dat gewoon niet meer. Maar ik weet niet hoe ik het moet doorbreken. Nou, dat zijn dan van die situaties. En dit is een wat jonger kind. Maar hoe jonger je ermee begint, hoe meer je eraan hebt. Is dat je in dit soort situaties is het gewoon heel belangrijk om consequent te zijn. En dat gaat ook bijvoorbeeld weer over dat kopen. Hè? Dat heb ik ook al eens een keer eerder in een podcast genoemd. Hè? Dat je bij de kruidvat loopt voor shampoo en dat ze dan natuurlijk bij de speelgoed staan achterin en dat ze dan ook weer wat willen hebben. Consequent zijn gaat om een aantal dingen. Als eerste is het heel belangrijk dat jij voor jezelf bedenkt: oké, in welke situaties vind ik lastig? Nou, als ik dan even dit voorbeeld neem van het meisje die steeds aan haar jongere broertje zit te trekken en te zeulen. En je wil dat als ouder niet, want je ziet gewoon: dit is niet goed. Het is voor dat kleinere kindje niet veilig of niet prettig. Die wil dat niet. Ik zie gewoon: dit kan niet even niet zo doorgaan. Ik moet hier ingrijpen, want ik ben de volwassene. Wat je dan doet voor jezelf is, als jij je gewoon prettig voelt, als jij rustig bent, dan ga je bedenken: oké, hoe wil ik dit aanpakken? Ik heb het er met die moeder over gehad. Ik zei: luister, nee, dat zei ik niet. Want ik zeg nooit zomaar luisteren tegen iemand. Dat zeg ik nu, omdat ik zo tegen jou dit voorbeeld aan het vertellen ben. Maar we hebben het erover gehad. En toen vroeg ik aan haar: van wat vind jij een prettig aantal keren om te waarschuwen? Want dat is voor iedereen anders. Dus als jij zegt: ik wil 10 keer waarschuwen. En een ander zegt: ik wil maar 1 keer waarschuwen. Dat is aan jou. Wat vind jij prettig? Bedenk dat voor jezelf. Zo vaak ga ik waarschuwen. En als het kind niet luistert, wat is dan de consequentie? Wat gaat er dan gebeuren? En dat hoeft niet iets heel heftigs te zijn. Nou, deze moeder zei dan: van nou ja, dan. Ik ben er gewoon zat van. Dan is het die dag geen schermtijd meer. Prima. En je kunt ook zeggen: dan ga je even op je kamer spelen. Of dan. Nou ja, weet ik veel. Bedenk iets wat bij de leeftijd van je kind past en wat niet te erg is. Weet je, het hoeft niet zo te zijn dat hij dan een week geen schermtijd meer hoeft, mag. Of bedenk iets waarvan jij denkt: oké, dit is passend bij de. Deze consequentie is passend bij dit gedrag of bij deze overtreding. Dat klinkt ook weer zo, maar bij het gedrag wat niet wenselijk is. En iets ook wat uitvoerbaar is voor jou. Want ik noem dan altijd maar het voorbeeld van huilende kinderen in een vliegtuig en dat de ouders dan roepen: nou, als je nu niet ophoudt, zet ik je uit het vliegtuig. Ja, dat gaat never nooit gebeuren. Dat weet dat kind ook. Die weet ook heus wel dat hij niet uit het vliegtuig wordt gezet. Dus dat is een niet tellende consequentie. Dat heeft totaal geen zin. Of het kind wordt ervan in paniek en dan ben je nog verder van huis. Als het een te heftige consequentie is of als het kind niet kan inschatten dat het niet kan. Dus bedenk iets wat kan en wat voor jou haalbaar is om te doen. Als je dat hebt gedaan, als je dus hebt bedacht voor jezelf: oké, ik wil zo vaak waarschuwen en als mijn kind niet luistert, is dit de consequentie? Dan ga je dat met je kind bespreken op een rustig moment. Dan zeg je gewoon, als je kind uit school komt, van: luister, hè, we hebben best al wel eens het gehad over steeds je broertje optillen en aan hem zitten en hij wil dat niet. Ik zeg heel vaak tegen jou, dat je dat niet moet doen, maar ik zie gewoon dat je niet luistert. En als je dan uiteindelijk het zo vaak hebt gedaan en niet hebt geluisterd, word ik heel boos, word jij ook boos. En dat is gewoon niet fijn. Ik wil dat niet. En ik snap dat jij dat ook niet fijn vindt, dus ik heb iets anders bedacht. Ik ga jou 3 keer vertellen, of weet ik veel, een x aantal keer vertellen, dat ik het niet wil hebben. En dat vertel ik je gewoon rustig. Als je dat dan nog een 4de keer doet, dan betekent dat vervolgens dat jij even op je kamer gaat spelen. Omdat je dus niet naar mij luistert. En je kunt ook uitleggen natuurlijk waarom het niet handig is dat je kind aan zijn jongere broertje zit. Of wat er maar in jouw situatie is. En dat weet je kind waarschijnlijk al, want dat heb je waarschijnlijk ook al uitgelegd. Maar dat kun je natuurlijk gewoon nog even herhalen. En dat doe je gewoon op een rustige manier. Dat hoef je niet streng te doen. Dat kun je gewoon rustig vertellen. En als je dat dan hebt uitgelegd, dan komt het allermoeilijkste. Want dan moet je je eraan gaan houden. Want dan heb je het erover gehad en dan moet je het ook doen. En dat is het moeilijkste. Wij vinden het heel moeilijk op een of andere manier om ons aan die consequenties te houden. Maar doe het alsjeblieft wel. Doe wat je zegt. Dan weten kinderen wat ze aan je hebben. Kinderen vinden grenzen zo belangrijk. Soms in deze tijd, en dat zie ik bij ons op school ook wel eens, zijn er ouders die hun kinderen behoorlijk grenzeloos opvoeden. En dat het kind heel veel mag bepalen en mag aangeven wat hij wel en niet wil. En dat snap ik, maar kinderen hebben grenzen nodig. Dat is gewoon zo. Wij hebben allemaal grenzen nodig. Als volwassenen hebben wij op ons werk ook nodig dat wij weten wat wel en niet wenselijk is. Dat is gewoon zo. Wij gedijen op dat we weten wat wel en niet kan. Kinderen gedijen daar ook op. En ze zoeken de grenzen op en ze gaan er ook overheen. Dat is nou eenmaal zo. En bij het ene karakter is dat meer aan de hand dan bij het andere karakter. Maar grenzen, wij kunnen niet zonder grenzen. Kinderen kunnen ook niet grenzeloos worden opgevoed. Dus in dit geval, met het consequent zijn, geef je een grens aan. 3 keer waarschuwen en dan wil ik het niet meer. Eigenlijk wil ik het überhaupt niet. Maar goed, hè, je krijgt dan nog 3 kansen. Dat is het eigenlijk een beetje. Want je wil eigenlijk gewoon niet dat je kind met het kleine broertje loopt te zeulen. Je wil dat gewoon niet, want het is gevaarlijk. Enzovoort, wat voor reden dan ook maar is dat jij iets niet wil hebben. Dan zijn er gewoon grenzen nodig. En een kind moet leren hoe dat werkt in de wereld. Want uiteindelijk, als die straks volwassen is, zijn er ook allerlei grenzen in onze maatschappij. Want als jij gewoon 100 rijdt waar je 80 mag, krijg je ook een bekeuring. Daar kan je ook wel, weet je, daar kan je ook niet je uitlullen, zeg maar. Ja, nee, je kunt het altijd proberen, wie weet lukt het je. Maar het is handig ook om je kind met grenzen op te voeden. Omdat als die volwassen is, zal die ook met grenzen om moeten gaan. En dan kan die ook niet een woedeaanval erin gooien om maar zijn zin te krijgen. Snap je? Nou, natuurlijk snap je dat. Dus ik geloof heel erg in grenzen aangeven. En dat hoeven echt niet alleen maar hele strakke, strenge grenzen te zijn. Maar dat is gewoon, jij als volwassene kunt inschatten of een situatie veilig is of iets goed is voor je kind of niet. En kinderen kunnen dat niet. Dat zijn kinderen. Die leven in het hier en nu. Die zijn bezig met wat ze nu prettig vinden en wat ze nu fijn vinden. En die hebben geen idee wat het op de lange termijn teweeg brengt. Dat jij bijvoorbeeld schermtijd inperkt, dat doe je met een reden. Omdat je weet dat het gezond is voor een kind om ook lekker buiten te spelen en interactie met vriendjes te hebben zonder een scherm ertussen. Dat weet een kind niet. Die kan niet inschatten hoe dat is als die 20 jaar lang alleen maar op een scherm leeft. Ze hebben geen idee. Ze hebben alleen nu de behoefte om dat te doen. En aan jou als ouder, jij hebt die lange termijn visie. Dus jij bent ook aan zet om voor je kind die grenzen aan te geven. En als je dat dus hebt bedacht, dan moet je het dus ook doen. Dat is dus het hele punt. Want ik weet uit ervaring hoe het is als je dat niet doet. Kijk, als beginnend leerkracht is dit super moeilijk. Want dan heb je het niet over 1 kind, maar dan heb je het over 27 bijvoorbeeld, hè? En die voelen haarfijn aan of jij je wel of niet gaat houden aan wat je zegt. En het wordt gewoon een soortje als je je er niet aan houdt. Dat is gewoon zo. En kijk, kinderen gaan er tegenin. Want als ze niet van jou gewend zijn dat jij doet wat je zegt, worden ze kwaad. Want ze denken, ja hallo, dit is nieuw, hier ben ik het niet mee eens, dit gaan we niet doen. Natuurlijk gaan ze dan de kont tegen de krip gooien, gaan ze dwars worden of verdrietig of boos. Dat is allemaal oké, dat mag. Zolang jij je maar wel houdt aan de consequentie die je hebt bedacht. Wat daarbij heel belangrijk nog is, vind ik, is dat je dat ook niet op een boze of strenge manier hoeft te doen. Het mag wel, het hoeft niet. Als jij nu hebt afgesproken van nou, hè, luister, dit is nu de 4e keer dat ik zeg dat jij niet aan je broertje mag zitten. Dat je hem niet de hele tijd moet optillen en ergens neer moet zetten, want dat wil hij niet. We hebben het hierover gehad, ik heb je 3 keer gewaarschuwd. Dit is nu de 4e keer. Ja, we hebben afgesproken dat dat dus vervolgens nu dit en dit betekent voor jou. Nou, dan wordt je kind waarschijnlijk boos. Prima. Mag. Of verdrietig. Ja, maar het was alleen maar omdat. En ik deed het want. Ze hebben altijd een heel goed excuus. En dat is ook prima. Dat mag ook. Maar aan jou dan de taak om voet bij stuk te houden en zeggen, ik begrijp wat je zegt. Ik snap het. Maar alsnog, we hebben afgesproken, tenminste ik heb besloten, dat ik het niet wil hebben en dat ik nu bij de 4e keer waarschuw. En dat betekent dat dat dit en dit nu het gevolg is. En ik snap dat je dat niet leuk vindt. Ik vind het zelf ook niet leuk. Maar dit is wat het is. Nou ja, en dat is het dan. En meer woorden hoef je er ook niet aan vuil te maken. En natuurlijk zal je kind misschien boos worden, verdrietig zijn enzovoort. Dat mag er allemaal zijn. Dat is allemaal oké, zolang er maar niet dingen kapot gaan of je kind gaat slaan of zo. Maar boos worden mag op een veilige manier, hè, zonder dat er dus dingen kapot gegooid worden of zo. Maar dat is oké. Dat is logisch dat je kind daar niet gelijk zegt, oh, oké, mam, nee, ik begrijp dat je nu voor de 4e keer hebt gewaarschuwd en dat ik nu geen schermtijd meer heb. Dat snap ik. Dat is vrij kleine kans dat je kind dat gaat zeggen. Dus hou er rekening mee dat je pushback krijgt op die consequentie, maar hou je er wel aan. En laat je niet meeslepen in de emotie van je kind. Wees een koelkast, heb ik dan altijd geleerd. Laat je er niet in meeslepen. Laat het bij je kind. Je kind is even boos, is even verdrietig, dat is prima. Daar heb jij begrip voor. Je begrijpt helemaal waar dat vandaan komt. Maar het is wat het is. Het verandert niets aan jouw beslissing, in principe. Dus consequent zijn is heel belangrijk. En dat hoeft niet boos. Dat hoeft niet kwaad. Je hoeft niet te zeggen, en dit is al de vierde keer en nou is het afgelopen. Het mag wel. Maar dan is het weer interessant. En dan kom ik ook gelijk bij mijn volgende punt over opvoeding, wat ik heel belangrijk vind. Ken jezelf. Ken je eigen emoties. Ken je eigen triggers en je eigen patronen. Als jij namelijk weet waar die irritatie vandaan komt, dat jij, hè, stel je voor dat je kind niet naar jou luistert en jij wordt daar heel erg door geïrriteerd en je wordt er kwaad van. Waarom is dat zo belangrijk? Voel jij je dan wel gehoord in je eigen leven? Bijvoorbeeld door je partner of op je werk of waar dan ook. Voel jij je gehoord? Is er vroeger naar jou geluisterd toen jij kind was? Vind jij daarom dat kinderen moeten luisteren naar jou, omdat jij bijvoorbeeld vroeger ook niet gehoord werd en jij ook altijd maar moest luisteren? Dat kan, hè? Geen idee. Ook zonder oordeel. Maar ik heb gemerkt dat hoe beter ik mezelf ken, hoe meer ik mijn eigen triggers ken, hoe makkelijker het wordt om met mijn kinderen om te gaan. Ik merk bijvoorbeeld, nou, mijn man is daar bijvoorbeeld anders in. Daar hoef ik verder ook niet op in te gaan eigenlijk. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je jezelf kent. Sorry. En dat je weet vanuit welke plek je reageert. Want heel vaak reageren wij vanuit een oude kindpijn. Vanuit iets wat ons triggert, wat wij hebben meegemaakt, wat wij niet mochten of wat we moesten, wat wij gemist hebben of wat we graag hadden gewild. Daar reageren we vanuit. Even denken. Nou, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld, laten we het nog even over die emoties hebben. Stel je voor, ik ben daar nu een boek over aan het lezen, dus daarom schiet mij dit te binnen. Heel interessant boek, Ongezien opgevoed. Even een boekentip tussendoor. Als jij als kind door ouders of één ouder, één van jouw ouders, vond het bijvoorbeeld moeilijk om ook met emoties om te gaan, dan zul je merken dat je waarschijnlijk zelf heel erg snel primair reageert op je kind. Het is dan moeilijk om even een stapje terug te doen. Zo, even. Het is dan moeilijk om even. Even een stapje terug te doen. Even de situatie iets van een afstandje te bekijken. En van daaruit te reageren in plaats van vanuit je primaire reactie. Voorbeeld, je hebt een hele drukke dag gehad op je werk, zware vergaderingen of moeilijke gesprekken gevoerd. Het was een lange dag, je bent hartstikke moe, je komt thuis. Je wil even zitten voordat je eten moet maken of gaat eten. En die kinderen spelen en hebben heel veel lawaai. En jij roept dan, nou jemig jongens, hou eens op met het lawaai. Kom op, ga maar boven spelen. Is prima, dat kan. Maar goed, het kan. Wees je ervan bewust dat je eigenlijk gelijk vanuit je eigen primaire reactie reageert. Vanuit jouw eigen vermoeidheid reageer je op jouw spelende kinderen, die misschien hartstikke leuk aan het spelen waren. Maar jij hebt er op dat moment last van. En in plaats van dat je bijvoorbeeld zegt, oh jongens, ik heb echt een hele drukke dag gehad en ik merk echt dat ik ben heel moe. En ik heb last van het lawaai wat jullie maken en ik zie dat jullie leuk aan het spelen zijn, maar of je moet even wat zachter doen, of je moet even boven gaan spelen. Want anders ben ik bang dat ik boos word en dat wil ik niet. Nou, zo kan het ook, snap je? Dus, en je hoeft het niet, misschien voelt het voor jou als, dan moet je alles zo erg uitleggen. Dat hoeft niet altijd zo uitgebreid, maar als je dit vaker doet, dan wordt het steeds makkelijker. Dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, ik ben echt moe, ga even boven spelen of doe even wat zachter. Dan hoef je het wat minder lang uit te leggen. Maar als je daar net mee begint, geef er wel even woorden aan. Want dan snappen jouw kinderen ook dat jouw uitval niks te maken heeft met hun. Want dat heeft het uiteindelijk ook niet. Want jij bent gewoon moe van je werk en je vindt het lawaai gewoon even te veel. Maar het maakt niet uit als dat de muurman was die had staan boren. Of er komen 6 blaffende honden langs. Had jij dezelfde reactie gehad? Het heeft niks met jouw kinderen te maken. Jij bent gewoon moe en overprikkeld of het was een zware dag, dat is prima. Alleen reageer je het in dit geval af op je kinderen die dat niet snappen, hè? Die denken, wow, papa of mama is boos op ons En wij moeten nu weg. En dan kun je denken, het is een klein dingetje, en dat is het ook. Maar als dit vaker voorkomt, gaan kinderen betrekken altijd dit op zichzelf. Je geeft onbewust dan een overtuiging mee. Ik ben te veel bijvoorbeeld, of ik moet me stilhouden. Dat wordt dan zoiets wat je meeneemt in de rest van je leven. En zo hebben wij allemaal van dit soort overtuigingen in ons. En dat is oké, dat is niet erg, zolang het je maar niet al te erg dwars gaat zitten. En als dat wel zo is, zoek je een coach en dan ga je ermee aan de slag. Maar als wij dat een beetje kunnen voorkomen bij onze kinderen. Kijk, we kunnen het niet helemaal voorkomen. Zo is onze wereld niet ingericht. Maar je kunt je er wel steeds bewuster van zijn en dingen bij jezelf houden. En het niet bij je kind neerleggen. Jij maakt te veel lawaai, dus jij moet dit of dat doen. Nee, je kind is gewoon aan het spelen. Jij hebt wel last van het lawaai, wat het spelen met zich meebrengt. Maar dat is iets anders. Snap je? Dus als je jezelf kent en als je je eigen patronen goed kent, dan kun je veel makkelijker even afstand nemen van die eerste primaire emotie. Het even wat anders verwoorden vanuit jezelf, zodat het ook anders bij je kind weer terechtkomt. En je kind is niet belast met jouw eigen boosheid, verdriet, overprikkeling, wat dan ook. Dus dat. Nou ja, en jezelf goed leren kennen. Ja, dat kan je bij mij komen doen. Ik moet natuurlijk ook een beetje reclame maken voor mezelf, hè? Nee, ik vind dit oprecht een van de allerbelangrijkste dingen die je als ouders te doen hebt. Met jezelf aan de slag gaan. Want je komt jezelf tegen in opvoeding. Dat is. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Je kind triggert jou. Je komt dingen tegen van jezelf als kind waar je naar terug wordt gebracht in je gedachten of in je gevoel. Als jij bijvoorbeeld gepest bent vroeger op school en je kind komt ook thuis met een verhaal dat hij gepest is, dat doet wat met je. Je onzekerheid wordt getriggerd. Je emoties worden getriggerd. Dat is gewoon zo. Als je kinderen hebt, kun je mij niet vertellen. Dat jij overal doorheen fietst. Dat het te makkie is. Want dat is het gewoon niet. En dat hoeft ook niet. Het is allemaal oké. Alleen het wordt wel makkelijker als je jezelf beter kent. Als je jezelf snapt. Nou ja, dat vind ik echt. Als ik dan zou zeggen van nou, als er één ding is wat wij in dit land zouden moeten veranderen, dan zou ik zeggen, als je kinderen krijgt, dan zorg dan dat ouders een cursus krijgen in zelfontwikkeling. Zodat je. Je eigen shit wat minder bij je kinderen neerlegt. Hè? Zoals ik net met het voorbeeld zei. Van dat jij je eigen overprikkeling op je kinderen. Hè? Jullie maken te veel lawaai, jullie moeten naar boven. Nee, ze maken niet te veel lawaai. Nou, dat. Even kijken op mijn lijstje. Ja, wat ik ook nog als dingetje heb. Ga ik even een voorbeeldje bij noemen. En dat is misschien een beetje een inkoppertje. Ja, ik weet niet eigenlijk. Ik ga dit even als voorbeeld noemen. Ik weet nog dat wij een paar jaar geleden in Coevorden een oldtimerdag hadden. En Nina en Tijn waren toen nog best wel klein. En de hele markt stond vol met auto's. Mijn oldtimers en mensen die daar natuurlijk met hun trots met hun auto stonden en zo. Het was heel druk. En nou, wij wilden tussen die auto's doorlopen om die auto's even te bekijken en even een rondje te lopen. En Nina wilde niet. Ik had haar hand vast, was denk ik. 3 of zo, 4, zoiets. En ze bleef staan en ze huilde en ze wilde niet. Ze was gewoon zo standbeeld, zo dwars, zo nee, nee, ik wil niet, nee, nee. En ik dacht, nou, wat heeft het kind? Wat is het nou? Waar heeft ze er last van? Nou, en als ik dat niet weet, in dit geval was ze natuurlijk nog jong, ik ging op haar ooghoogte zitten. Ik dacht, oké, even kijken wat zij ziet. En toen dacht ik ineens, ja, ik snap het wel, want ik heb haar, wij vertellen haar altijd: pas op voor auto's. Auto's zijn gevaarlijk. Of nou ja, hè, niet zomaar de straat oversteken. Even wachten, we gaan samen oversteken. Even kijken of er een auto aankomt. Enzovoort. Hè, zoals je dat doet met kleine kinderen. En ik dacht, ja, en nu verwacht ik ineens van haar dat zij tussen al die auto's doorgaat. Weet zij veel of die auto's gaan rijden of niet? Zij heeft geen idee. Ze is 3 of 4. I don't know. Ik weet niet meer hoe oud ze was. Maar zij kan er niet inschatten. Ze heeft geen idee. Dit is voor haar een hele gekke situatie. Dus toen ben ik bij haar gaan zitten op ooghoogte, zeg maar. Ik ging door mijn knieën en toen heb ik haar uitgelegd wat het doel was van die auto's daar. Hè? Dat het een oldtimerdag was en dat dat betekende dat iedereen zijn auto daar had geparkeerd en dat je die mocht bekijken. En dat ze niet gingen rijden, dat ze gewoon stil bleven staan. Kijk maar eens, ze staan allemaal stil. Iedereen kijkt naar de auto's omdat het mooie auto's zijn. En nou, hè, het is veilig, je hoeft daar niet bang voor te zijn in de zin van het mag wel, maar hè, er gaat niks engs gebeuren in principe. En ja, toen liep ze gewoon mee. Toen dacht ze, oh, oké, prima, nu durf ik wel. En mijn moeder die stond daar dus bij te kijken en die dacht echt, oh, wat slim dat je dit zo doet. Die was helemaal onder de indruk ervan, weet ik nog. En dat heeft te maken met, nou, als je jonge kinderen hebt, is het heel belangrijk, vind ik, om op ooghoogte met ze te communiceren. Doe ik in de klas ook altijd zoveel mogelijk. Want ja, als kind is het, kan het best intimiderend zijn dat er zo'n grote volwassene op jou neerkijkt en jou mee wil trekken. Of hè, zoals ik Nina eigenlijk mee wilde trekken. Of jou een lesje leert, hè, in de klas bijvoorbeeld. Dus communiceer met je kind zoveel mogelijk op ooghoogte als dat nodig is. Hè. Soms is het ook gewoon niet nodig. Maar als je kind bang is of verdrietig is of boos is. Als er emoties zijn of als er iets niet lukt, is het fijn dat de volwassene even op ooghoogte met het kind gaat zitten. En leg dingen uit aan je kind. Leg gewoon de wereld uit aan je kind. En dit is dan zo'n simpel voorbeeld, maar dit is natuurlijk heel vaak zo. Heel vaak weten kinderen, staan wij niet helemaal stil bij dat kinderen niet de wereld zien zoals wij het zien, natuurlijk. Want wat ik dan daarin ook nog als voorbeeld wil geven is. Dat jij wel altijd de volwassene bent en dus ook verantwoordelijkheid hebt voor de veiligheid van je kind en de keuzes die je voor je kind maakt. Dus ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens op school dat dan ouders hun kleuter, nou ja, die is dan nog geen 4, meenemen naar school om dan de school te gaan bekijken. Van goh, zou dit een leuke school zijn voor ons kind? En dat ze dan hun 3,5-jarige kind een keuze laten maken van goh, we zijn naar twee scholen geweest, welke vond jij het leukst en naar die school mag je dan? Ja, daar vind ik wel wat van. Dat kan een kind natuurlijk niet beslissen. Een kind loopt gewoon ergens. En natuurlijk kan een kind supergoed aanvoelen of de sfeer ergens prettig is. Maar als het goed is, ben je op twee gewone leuke scholen geweest. Die gewoon goed zijn. Ga ik even vanuit, hè? Als ik dan even kijk naar hier in Coevorden. Dan kijk je op een school waarvan jij als ouder denkt, nou, dat zal bij ons passen, dat lijkt me interessant. Of vrienden van ons hebben daar de kinderen, of ik heb daar zelf op school gezeten. Huh? Dan ga je bijvoorbeeld bij twee, ik zeg even twee, misschien ga jij naar 4 scholen of 3, maakt niet uit. Maar dat je op 2 scholen bent geweest en jij voelt de sfeer aan, dat voelt jouw kind ook, 100%. Die voelt ook de sfeer aan. Maar jouw kind weet niks over de visie van de school. Jouw kind weet niks over de professionaliteit van de leerkrachten. Jouw kind weet niet hoe het straks in groep 8 zal zijn. Die reageert in het hier en nu op het gevoel dat hij hier en nu heeft. En als hij lekker heeft kunnen spelen ergens in een leuke hoek met kinderen die aardig tegen hem deden, dan is dat voor het kind heel fijn. En zal hij zeggen, ja, ik vind het een leuke school. En als hij op de school was en daar mocht hij niet spelen, want hij moest even met jullie meelopen. En toevallig was er niet een kind wat even hooi tegen hem zei, omdat ze bezig waren met andere dingen, zal je kind zeggen, nee, dit is een stomme school. Weet je, ik noem maar even een dwarsstraat. Ik wil dan niet zeg maar uitvlakken dat kinderen echt heel goed dingen aan kunnen voelen. Maar ik vind het ook een beetje ver gaan om een 3,5-jarige zo'n beslissing te laten nemen. Snap je? Dat is gewoon iets wat je als volwassene doet. Dus jij als volwassene, heb ik net ook eigenlijk al een beetje benoemd, hebt de lange termijnvisie. Jij kunt inschatten wat gevolgen zijn van keuzes. En dat kunnen kinderen nog niet. Kinderen tot en met 7 kunnen ook nog niet bijvoorbeeld reflecteren op hun eigen acties. Kunnen nog niet heel goed, als ze iets niet goed hebben gedaan of iets niet volgens een regel hebben gedaan, kunnen ze A niet altijd uitleggen waarom ze dat hebben gedaan. En B kunnen ze ook niet altijd dan zeggen, oh, oké, nou de volgende keer zal ik het anders doen. Ja, ze kunnen het misschien wel zeggen, maar ze kunnen het niet altijd doen, want ze hebben dat reflecterende vermogen, dat is nog niet ontwikkeld. Dat kun je pas vanaf 1 jaar of 8. Laat staan dat je ze zo'n keuze kunt laten maken. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En dat is gewoon een verantwoordelijkheid voor een volwassene die het hele plaatje kan overzien. Dus dat vind ik een hele belangrijke in de opvoeding van kinderen. Dat jij de Jij bent de volwassene en de verantwoordelijke. En jij hebt, als het goed is, ook een lange termijn visie voor je kind. Van nou, als mijn kind volwassen is, dan hoop ik dat hij zo of zo of zo in de wereld staat. Dat hij emotioneel stabiel is. Dat hij zelfvertrouwen heeft. Dat ze weet wat ze wil. Dat ze, nou ja, wat jij maar belangrijk vindt voor je kind. En hoe ga je dat bewerkstelligen? Dat is dan vervolgens de volgende stap. Nou, als ik dan nog even samenvat wat ik in deze hele lange podcast heb verteld, is dat ruimte geven aan emoties en begrip tonen voor emoties van je kind. Dus laat emoties er zijn. Leg dingen uit aan je kind. Communiceer op ooghoogte als de situatie daarop vraagt. Dus vaak als er emotie in het spel is. Geef je kind grenzen aan. Er zijn gewoon grenzen nodig. Dat is gewoon zo. En wees ook consequent. Wees consequent en leg uit wat je doet. Leg uit waarom jij bepaalde keuzes maakt. En leg uit wat de consequentie is van als je kind zich daar niet aan houdt of als die een grens overgaat. En hou je daar dan ook aan. Hou je aan wat je zegt. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Dus zeg wat je doet is stap 1. Jij gaat uitleggen, oké, dit is de situatie, dit vind ik er niet prettig aan, daar en daarom. En dat is, vervolgens heb ik dit bedacht om het op te lossen. En dat is, ik ga het zo doen. En als jij je daar niet aan houdt dan, en dat is niet vanuit een dreigement situatie, maar wel vanuit, dit is een grens. En daar hoort nou eenmaal een consequentie bij. En als je dat dan hebt besproken, dan moet je ook doen wat je zegt. Dus je zegt eerst wat je doet en daarna doe je ook dus wat je zegt. Dan ga je je aan die consequentie houden, hoe lastig dat ook is. Een van de belangrijkste dingen, heb ik het net uitgebreid over gehad, is jezelf kennen. Je eigen patronen kennen. Niet altijd vanuit je eerste primaire gevoel reageren op je kind, maar even afstand nemen. Wat is jouw behoefte? Wat wil jij? Wat heb jij nodig? En wat projecteer je op je kind? Kun jij even je eigen eerste primaire gevoel aan de kant zetten en iets anders reageren op je kind dan je eigenlijk zou willen doen, omdat je nou eenmaal het patroon herkent waar je in zit en je kind daar niet mee hoeft te belasten. Hè, dat is dat hele voorbeeld van als je uit je werk komt en je bent moe, je kinderen hebben lawaai en jij reageert daar boos op. Nou, zo zijn er natuurlijk talloze voorbeelden te noemen. Hè? Ook je kind zeurt bij de kruidvat om speelgoed. Nou, en nou is het afgelopen, je hebt al genoeg en hou eens op te zeuren. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat bij jou vandaan? Waarom vind je dat je kind niet mag zeuren? Waarom vind je dat hij op moet houden? Waarom vind je dat hij al genoeg heeft? Ja, misschien heeft hij ook genoeg, maar wat triggert jou daarin? Heb jij een gevoel van tekort misschien? Dat kan. Heb jij het gevoel dat je tekort komt of dat je meer dingen zou willen? Of er zijn een heleboel redenen te bedenken. En neem dan even afstand van dat gevoel en leg dan uit, joh lieverd, we gaan nu niks kopen, want ik kwam alleen maar even douchegel halen. En ik begrijp heel goed met al dat speelgoed dat je denkt, oh dat is leuk, dat snap ik. Maar we gaan nu geen speelgoed kopen. Nee is nee. Weet je, wees consequent weer. Hè? Weet je, alles hoort bij elkaar. Als je jezelf kent, kun je gewoon rustig reageren. Kun je goed dingen uitleggen. Kun je de emotie van je kind er laten zijn. Hoef je daar geen oplossing voor te bedenken. Maar hoef je alleen maar even begrip te tonen. Nou, alles valt als een puzzel in elkaar, merk ik. Ik heb dat niet zo uitgeschreven. Dat is wel heel lollig, want hoe ik het nu vertel, het staat op een hele andere volgorde op mijn notitieblaadje. Dus dat is wel heel grappig. Dus ik denk eigenlijk dat de basis is, als jij jezelf kent, kun je van daaruit rustig communiceren, grenzen aangeven, consequent zijn, emoties er laten zijn en begrip tonen voor die emoties. Nou, hoe mooi. Wat een fijn stappenplan heb ik toch per ongeluk ineens zo in elkaar geflanst. Ik denk nu, moet ik deze 54 minuten scratchen en helemaal opnieuw beginnen vanuit het stappenplan. Nou, zonde. Nou, dit is mijn visie op opvoeden. En natuurlijk kun je dit niet één op één altijd op elke situatie plakken, want elk gezin is anders en elke situatie is anders en dat is helemaal oké, dat is niet erg, maar ik hoop dat je wel wat hebt aan deze basisprincipes. En ja, kijk gewoon eens van, hey, bij welke van deze dingen heb ik misschien nog iets waar ik wat aan kan doen? Of nou ja, aan kan doen, waar ik wat aan kan veranderen, wat ik mag leren nog, waar ik nog stappen in heb te zetten. Want in principe hoeft jouw kind verder niet zoveel te doen. Het gaat vooral om jou als ouder, hè, in de opvoeding. En natuurlijk heeft je kind soms ook dingen nodig. Je kind heeft soms ook nodig om wat zelfverzekerder te zijn of om te leren gaan met emoties of wat dan ook. Dat is ook helemaal oké. Maar in principe is het ook, nou ja, begint het bij jou, zeg maar. Begint bij jou, dat is gewoon zo. Ik ga er een eind aan breien. Dit is denk ik de langste podcast ever die ik heb opgenomen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop echt dat je misschien wat eye-openers hebt of wat, nou ja, dat je er wat aan hebt gehad, dat zei ik al. En laat me vooral weten wat je eraan hebt gehad. Laat me ook weten of je nog vragen hebt hierover, want ik leg graag nog even iets extra uit als je dat fijn vindt. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag of avond, wanneer je dit ook maar luistert. Oké, doei!